Welkom bij de 46e aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Als je Beurstalk de beste podcast voor beleggers vindt, sluit je dan aan bij Beurstalk Premium. Een abonnement kan per maand of per jaar en geeft je toegang tot podcast specials en columns geschreven door experts. Je krijgt meer verdieping, meer achtergrondinformatie. Zo zijn deze week columns van Edin Mujagic en Robert Manders te lezen op de site. Een abonnement geeft je ook toegang tot de tips tracker. En met die tracker kun je zien wat de performance is van de tips die zijn gegeven in de vrijdagse podcast. Met je abonnement steun je de podcast financieel en levert extra rendement op in de vorm van verdiepende content, waardoor je nog betere beleggingsbeslissingen maakt. En je maakt het voor mij mogelijk om de beste podcast voor beleggers te blijven maken. Kortom, alle reden om lid te worden van Beurstalk Premium. We gaan door met de podcast. Easy Broker is een partner van Beurstalk en aan het eind van de podcast praat ik met André Brouwers van het Beleggingsinstituut waarmee Easy Broker samenwerkt. Dat is na de disclaimer. Blijf dus luisteren tot het eind. Uiteraard bespreek ik ook deze week weer het economisch nieuws, de ontwikkelingen op de beurs en de financiële markten met mijn gasten. En aan het eind van de podcast krijg je die vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. En mijn gasten in deze 46e aflevering van seizoen 3 zijn Mark Langeveld van Econopolis en Jaap Koelewijn van Financieel Denkwerk. Welkom. We trappen als altijd af met het sentiment. En de AEX die staat op dit moment op 772,4 punten, een plus van 2,1% deze vrijdagmiddag. Jaap, wat is jouw verwachting voor de beurs komende tijd?
Ik zie mijn AEX die een beetje heen en weer beweegt. Er is niet een hele duidelijke trend in. Nou geloof ik dat zo'n trend is, maar deze week staan we er 2% bij. Vorige week gingen we wat vanaf. Op jaarbasis doet mijn portefeuille zo'n 2,5% beter. Nou, dat is niet over mogen huis schrijven. Ik heb ook geen wilde dingen gedaan. Je ziet dat er een aantal gevechten aan de gang zijn op de beurs. Eerste plaats is dat de economische groei die in Amerika vrij redelijk gaat, tot aan de bovenkant van de verwachtingen zit. Europa pruttelt het allemaal een beetje, zit aan de onderkant van de verwachtingen, voornamelijk in de verwerkende industrie. Zie wat er in Duitsland gebeurt. Dat maakt dat en dan ga ik misschien wel een beetje vooruitlopen, maar dat in Amerika de kans dat de rente omhoog gaat toch redelijk aanwezig is. Tenzij de inflatie echt behoorlijk meevalt. Europa zouden we eigenlijk de rente niet verder moeten verhogen, maar het begint nu toch behoorlijk te bijten. Alleen de centrale bankiers blijven voorlopig een heleboel ketelmuziek maken dat ze willen verhogen om de inflatie uit het systeem te krijgen. Ze zouden beter hun woede kunnen richten op overheden die maar doorgaan met het geld in de economie pompen.
En voor de beurs blijft het dan zo een beetje kwakkelen zo?
Nou ja, het gaat een beetje een plusje en een beetje een minnetje. Je ziet ook dat de beurs ook behoorlijk wordt gedreven door wat er bij individuele bedrijven gebeurt. Dan is het weer de techsector die de boventoon voert. Dan zijn het weer perikelen zoals bij ASML rondom exportvergunningen.
Komen zo nog op.
DSM's of komen ook zo nog op. Daar zie je dat er een hele rare overname is geweest. En dat wordt nu toch langzaamaan duidelijk. En daar reageert de koers ook weer op. Het zijn ook heel sterke individuele resultaten bij ondernemingen die invloed hebben op de koers. Of sectoraal. Kijk naar wat er bij de banken gebeurt. Maar ik moet zeggen, gelet op het economische klimaat, het sentiment, valt het mij niet tegen wat er gebeurt.
Nee. En wat denk jij, Mark? Voor de komende weken?
Nou ja, ik denk dat beleggers voorcalculeren of zich voorsorteren op het feit dat de rentestijging binnenkort voorbij is, gaat zijn. Centrale bankiers doen er alles aan om nog even die bal in de lucht te houden. Dat zeggen dat ze nog echt wel een paar keer moeten. Normaal gesproken nadat de rentestijging ten einde is, dan duurt het ook wel weer even voordat ze gaan verlagen. Maar beleggers houden er wel blijkbaar rekening mee dat er in 2024 dan toch wel weer fors verlaagd moet gaan worden. En gaat de beurs op vooruit, 12 maanden, zeg maar. En het risico natuurlijk voor de beurs is dat als dat tempo van toekomstige verlagingen wat trager gaat dan de beurs nu inprijst, dat betekent dat je wat ruimte naar beneden krijgt. Maar voorlopig is het cijfermatig. En ik kijk dan natuurlijk voornamelijk alleen naar de techsector. Allemaal beter dan verwacht. Non-tech is wel een dingetje aan het worden. Ik zie toch wel wat winstwaarschuwingen of teleurstellende berichten naar buiten komen. Gisteren Nike. We hadden DSM natuurlijk ook al met een soort waarschuwing. Flow Traders die gaf ook een soort een pre-earnings call die niet echt positief uitpakte. Dus ja, buiten de techsector denk ik wel dat je wat langzamerhand wat pijn gaat krijgen. En dat de techsector als grote locomotief van de beursrally tot nu toe. Dat hij de trein nog wel even voort zal blijven trekken. Dus ja, het sentiment denk ik dat voorlopig nog wel positief blijft. Maar het gaat wel om specifieke delen van de markt. Ja. Zelfs binnen de techsector specifieke aandelen binnen dat techsegment. Ja. Hè? Met name de Magnificent Seven die het goed doet. Dus dat maakt het voor ons als beleggers heel uitdagend om de juiste aandelen te identificeren en te selecteren. En ja, daarmee de rit uit te zitten.
Ja. En je moet natuurlijk ook rekening houden. Die techsector staat onder toenemende druk van allerlei autoriteiten. Export verboden naar China. Autoriteiten, antitrust autoriteiten die Google aanpakken. Dan schijnt het allemaal wel weer mee te vallen, maar toch. Er staat wel aan alle kanten druk op de wereld. En dat vind ik toch wel een punt. Laatste argument wat je natuurlijk ook ziet is dat, we kijken naar de yield curve, dat met name aan de lange kant, de 10, 12 jaar. Daar zie je dat heel duidelijk al inversers. Daar zit u behoorlijk onder het 2-3-jaarsniveau. Waarmee dus wordt aangegeven dat de marktbeleggers verwachten dat de rente omlaag zal gaan. In dat opzicht zit er optimisme in de markt. En ik wil er ook nog op wijzen dat wij leven in een wereld waarin er nog steeds heel veel vrije besparingen zijn. En die moeten ergens heen. En dat gaat dus van ellende maar naar de aandelen toe.
En ja, de vrees voor een bijvoorbeeld best wel pittige recessie, waar we het hier ook wel eens over hebben gehad. Ben je daar nog bang voor, Mark?
Nee, pittige recessie niet, omdat wat Jaap net ook zegt, vanuit de stimuleringsperiode, de QE-periode, is er zoveel liquiditeit gecreëerd, wat nog steeds ergens een weg zoekt naar beleggingsvehikels. Dat is één. En ten tweede, de werkloosheid is natuurlijk nog steeds relatief laag nu. Tekorten aan arbeid zijn in menig sector nog steeds niet opgelost. Dat betekent volgens mij ook dat de lonen komen nog steeds binnen bij de mensen, zolang we niet enorme ontslagrondes overal hebben. Dus ja, ik denk dat we wel langs de recessie gaan scheren, zeg maar. Maar dat het geen diepe recessie gaat worden. Het zal een milde recessie zijn die uiteindelijk wel voor een renteverlaging gaat zorgen, maar Ik ben enigszins, aan de ene kant denk ik dat als beleggers nu denken dat we echt weer met procenten eraf gaan in 2024, dat misschien net iets optimistisch is.
Ja. Ja. Het enige risico wat nu echt de economie bedreigt, is we zien dat de lonen stijgen. Je zag ook vandaag weer dat in de overheidssector krijgen er ook weer mensen weer eens 10% bij. Leidt nog steeds koopkrachtverlies, maar dit terzijde. Want 10% over een periode van 2 jaar, terwijl we al hele rit qua inflatie hebben gemaakt. Die trend moet geen momentum gaan krijgen. Dat het niet elkaar zichzelf gaat versterken. Dan is lijden in last. Maar ik denk dat de piek in de loonstijging wel geweest is. Wat nu loonstijging incasseert, is nog een na-eileffect van de eerdere problemen die er waren. We zien nu nieuwe statistieken van het CBS waaruit blijkt dat inflatie 5,7% is. Nou, dat rechtvaardigt natuurlijk geen loonstijgingen van 10%. Dus die druk is wel van de ketel af. Bovendien, ja, als lonen te hard stijgen, dan moeten werkgevers gaan rationaliseren. En ik zou zeggen, dat wordt een keertje tijd.
Ja, als je naar Spanje kijkt, dan was de inflatie gisteren onder de 2%. Omdat die arbeidsmarkt natuurlijk veel moeilijker functioneert dan hier in het noorden van Europa. Dus ja, op het moment dat die arbeidsmarkt ook hier wat begint te brokkelen. Pruttelen. Ja. Dan zal het hier ook wel snel rapido richting die 2-3% gaan. Dus uiteindelijk denk ik dat we er absoluut gaan komen. Dat we eerder een probleem hebben misschien met deflatie. Als ik sommige factoren en delen van de eurozone zie. Dan dat we over 12 maanden nog steeds over te hoge inflatie zullen praten. Maar dat is een hele andere discussie.
Het blijkt wel uit onderzoek van ING, die publiceren dat elke maand, dat beleggers, hun vertrouwen is weer gestegen, Mark. En ja, dat zie je ook in Amerika. In Amerika heb je ook de AAII, geloof ik, de particulier, die meet het sentiment onder retailbeleggers, particuliere beleggers, ook positief. Zegt jou dat iets of zeg je van nou, misschien eerder een contra-indicator?
Het is typisch een contra-indicator. Als je kijkt naar stoplichtjes die op rood op groen staan, een moment dat zeg maar onderliggend men optimistisch, zeker particuliere optimistisch worden over de beurs in grote getalen, dan is dat eigenlijk voor ons als beleggers een rood stoplichtje. Een van de rode stoplichtjes. Dus nee, absoluut een contra-indicator.
Ja. En jij noemde net al even Duitsland. IFO-index, ondernemersvertrouwen, dat heeft een flinke tik gekregen.
Duitsland is natuurlijk een land wat meer dan onze eigen economie zit in de machinebouw, autobouw, ook wel zware industrie. Die hebben ook wat last van de sputterende Chinese economie. En ja, dan is Leiden in last. En ik denk dat Duitsland nog steeds de wonden likt van een wat onhandige doorgevoerde energietransitie. Die hebben eerst de kerncentrales gesloten, zich afhankelijk gemaakt van Russisch gas. En vervolgens zijn ze zich afgevraagd, wat moeten we nu Poetin de Oekraïnse oorlog heeft verklaard. Duitsland is bezig met een aanpassingsproces. En dat vinden Duitsers nooit leuk, die moeten zich aanpassen. Dat kunnen ze wel, uiteindelijk. En als ze doen, doen ze het ook wel grondig. Maar dit zet wel druk op de Duitse economie.
Ja, je zei al China, dat is denk ik ook wel een regio die jij goed volgt, Mark, ja. Vanuit je technologieblik. Nou, dat kwam vandaag ook naar buiten dat daar de groei van de dienstensector afneemt en dat de productiesector verder krimpt. Dat heeft nogal gevolgen voor denk, misschien ook wel de sector die jij volgt en ook wel voor China als aanjager van de wereldeconomie.
Nou, dat laatste zeker, denk ik. Alhoewel China wordt natuurlijk steeds meer ook een intern aangelegenheid. Dat willen ze natuurlijk een soort afgesloten economie creëren. Waardoor ze minder afhankelijk zijn van die export naar het buitenland. De Chinezen zien overigens zelf nog steeds een GDP-groei van 5% volgens mij. Dus uiteindelijk. Dat tekenen wij voor. Als ook al kun je je twijfels hebben over hoe die 5% wordt opgebouwd of berekend. Maar voor de sector waar ik naar kijk dan. Daar zie je toch wel heel veel positieve tekenen nu verschijnen. Als je kijkt naar de gaming approvals, die zijn allemaal. Er waren vorige week van NetEase, dat is de grootste game- en spelletjesproducent op online gebied en mobile. Steeds meer akkoorden waardoor ze die spelletjes mogen lanceren. Nou, dat is bijvoorbeeld ook heel positief voor een Tencent bijvoorbeeld. Als we later nog over proces moeten hebben. Ja. Maar ook de hele stimuleringsplannen van de Chinese overheid, die tot nu toe nog niet heel veel soelaas bieden, dat zal ook wel even doorgaan. We hebben natuurlijk in Amerika gehad dat accounting, dat ze niet transparant genoeg waren, waardoor heel veel ADR's, Chinese ADR's die genoteerd waren in New York, er werd gedreigd dat de handel werd stopgezet, zeg maar, of dat de beursnotering zou verdwijnen. Daar zijn ook allemaal verbeteringen in gegaan. Dus eigenlijk, als we het hebben over rode en groene stoplichtjes, dan stond de afgelopen 2,5 jaar China op heel veel rode stoplichtjes. En ik zie ze nu wel langzamerhand op bepaalde vlakken naar groen gaan. En China wordt natuurlijk in de wielen gereden door het Westen als het gaat om toegang tot technologie. En heeft daardoor ook een eigen sterke technologie sector nodig om op wereldwijd niveau, als het gaat om kunstmatige intelligentie of op semiconductors of op, nou, noem het maar software, een sterke tech sector te hebben. Dus ze hebben 2 jaar lang de tech sector geprobeerd de macht in te perken vanuit de partij. En nu zijn ze eigenlijk achtergekomen dat die techsector, die moet wel zo sterk mogelijk zijn, omdat ze eigenlijk geen toegang tot tech hebben vanuit Amerika of van ASML uit het Westen. Dus ja, ik denk wel dat de langzamerhand voor de techonderneming in China het tij begint te keren. Zeker die in Hongkong genoteerd zijn.
Ik vind dat wel een zorgwekkende ontwikkeling. Je ziet ook Europa, die probeert steeds meer op eigen kracht de technologie sector te ontwikkelen. Die gaat ook chipfabrieken subsidiëren. Duitsland krijgt een enorme subsidie aan Intel. Uiteindelijk is dat streven naar zelfstandigheid, bij een autarkische aanpak, niet goed. Want je profiteert te weinig van internationale specialisatie. Je krijgt schotten tussen landen. Het zou veel prettiger zijn als landen vrijuit met elkaar konden handelen. Maar ja, allerlei politieke belangen staan het in de weg. En ik moet zeggen, ook de manier waarop Chinezen zich gedragen, of de manier waarop ze onze intellectuele eigendommen plunderen, waarin ze proberen alle informatie uit onze economie te halen. Ja, dat is natuurlijk niet plezierig. Dus Chinezen hebben het ook wel een beetje aan zichzelf te danken.
Ja.
Ja, Europa die heeft, wat is het, 50 miljard beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de eigen chipindustrie. Amerika heeft 50 miljard met de US Chips Act. Japan doet het. Taiwan doet het natuurlijk. Korea. China zelf niet te vergeten. En uiteindelijk leidt dat natuurlijk tot een soort overcapaciteit over een jaar of 5, 6 als al die fabrieken up and running zijn.
Ja.
Maar in de tussentijd, die komende 5 jaar, is het wel fijn voor de ASML's van deze wereld en de ASMI's van deze wereld, dat ze eigenlijk nu overal hun systemen mogen leveren. Waar je vroeger misschien 1 systeem naar Taiwan moest leveren, moet je er nu 3. Want Amerika, Europa en Taiwan moeten er nu eentje hebben, bij wijze van spreken. Dus voor de overvolle order backlogs betekent dit alleen maar dat ze nog iets voller worden, denk ik. En dat daardoor de piek of de komende jaren de groei alleen nog maar sterker zal worden voor dit soort bedrijven. Na 2023, wat nog een soort transitiejaar is.
Ja. Ja.
waardoor de val na afloop alleen maar harder is. Hè?
Ja, maar ik denk dat als je... kijk, als alle fabrieken, alle nieuwe fabrieken tegelijk in dezelfde maand up and running worden zeg maar opgestart, dan heb je dat probleem. Maar wat ik begrijp is dat zeg maar als dat enigszins gefaseerd gebeurt, waardoor de supply growth tot 20% per jaar beperkt blijft, dan is het geen probleem voor de industrie, gezien alle macro en megatrends die er spelen op kunstmatige intelligentie en Internet of Things en big data, om die 20% supply groei te absorberen. Maar het moet niet in één jaar 40-50% supply groei zijn.
Ja. Oké. Okay.
Ik wil nog even teruggrijpen naar de ECB, want je had het over rente. Deze week waren centrale bankiers bijeen in Portugal om een soort jaarlijkse conferentie waar ook Jerome Powell en Christine Lagarde aanwezig waren. En ja, Lagarde die gaf aan dat ze doorgaat met die renteverhogingen. Dus in woorden is ze heel erg fel. Tegelijkertijd zien we dat de inflatie gestaag daalt in de eurozone. De kerninflatie overigens iets opgelopen. Jaap, hoe groot is het gevaar dat de ECB daar te lang mee doorgaat?
Dat is inderdaad een probleem. ECB realiseert zich dat ze te laat zijn begonnen met de rente te verhogen. Want ze hebben die periode van heel goedkoop geld, gratis geld, hebben ze lang laten duren. En toen stak de inflatie, nadat de coronapandemie voorbij was, stak de inflatie de kop op. Was voor een deel ook kosteninflatie. Supply chains die vastliepen, maar ook werd dat op een gegeven moment ook vraaginflatie, omdat er gewoon een hoop geld weer in de markt kwam, omdat de coronasteun uitgegeven kon worden. Lagarde kan nu weinig anders doen dan in ieder geval roepen dat ze doorgaat met renteverhogen. Dat ze nu ook maar een wenkbrauw optrekt en zegt, nou, misschien verhogen we wat minder snel of helemaal niet. Dan denkt iedereen, zie je wel, we gaan weer. Dus hij moet nu in ieder geval de beleggers in de stemming houden dat de rente omhoog gaat. Dat is wat ze zegt. Maar als je kijkt naar de reële economische ontwikkelingen, we hadden het al over de problemen in Duitsland. En je ziet natuurlijk andere landen ook wat tegenwind hebben. Frankrijk gaat niet zo lekker. Spanje gaat redelijk, maar desondanks is dat niet altijd even makkelijk. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat de reële economie wat sneller afkoelt dan we nu verwachten. Dat zou minder druk op de inflatie zetten. En dat is ook de noodzaak om de inflatie de rente snel te verhogen, inperken. Dus ik zie een ECB die roept, we gaan verhogen. Maar de economische werkelijkheid is dat de economie toch zich wat zwakker ontwikkelt dan we nu hebben ingeprijsd. En dan zou het dus kunnen zijn dat het feitelijke rentebeleid van de ECB gaat meevallen ten opzichte van wat er nu wordt geroepen. Maar dat is in feite wat de markt ook al inprijst. Hè, dat de ECB wat soepeler gaat worden dan ze zelf zeggen.
Sluit je daarbij aan, Mark?
Ja. Ja, als je nu de PPI-cijfers, de producten op de producenteninflatie bekijkt, dan draait dat al negatief. Dat is voor mij een indicator dat de komende maanden ook de kerninflatie in het Europa zal dalen. Jaap noemde het al, de inverse yield curve. Suggereert historisch trouwens, het is niet helemaal perfect, maar wel heel goed, dat we dus ook een recessie aanstaande is dan in 2024. Dat zijn voor me allemaal redenen dat we wel een risico lopen op een behoorlijke centrale bank error als we de rente maar met oogkleppen op blijven verhogen, omdat die inflatie nog niet in het pulletje valt. Uiteindelijk zal die door, wat ik net al zei, mogelijke deflatie zelfs in 2024 toch wel heel snel naar beneden kunnen komen. En dan denk ik dat we de centrale bankiers erachter komen dat ze ook wederom hier te laat inzien wat er aan de hand is. En te laat zullen beginnen met hun renteverlagingen. En dat moet dan wel even agressief weer. Dus uiteindelijk is het lood om oud ijzer wat ze nu aan het doen zijn. Ik kijk liever door deze periode heen, waarvan we eigenlijk zeker weten dat ze die fout gaan maken.
Ja.
Oké, okay, ja. Kunnen we over discussiëren. De tijd zal het uitwijzen. Maar je ziet natuurlijk ook dat centrale bankiers hun eigen agenda hebben. Klaas Knot kan nou niet zeggen, ach, we gaan nu versoepelen met rentebeleid. Want hij heeft zelf om het hardst geroepen dat het verhoogd moest worden. En de Nederlandse economie is nou niet de eerste economie waarvan je zegt, die is rijp voor de renteverlaging. En wat onze economie draait goed, overspannen arbeidsmarkt. Nog steeds wat druk op de inflatie. Maar ja, inderdaad, wat ook Mark zegt, van de feitelijke inflatie valt mee. Voedselinflatie gaat omlaag. Je ziet dat misschien de looninflatie wat gaat corrigeren. Energieprijzen komen af. het zal wel loslopen allemaal.
Ja, de overheid creëert ook de eigen inflatie. Ik bedoel, nu gaan de benzineprijzen natuurlijk morgen weer door het wegvallen van allerlei kortingjes gaan omhoog. De overheid heeft zelf ten tijde van corona, als ik moest worden gevaccineerd, ik werd wel door 7-8 mensen, werd ik uiteindelijk naar het stoeltje begeleid waar ik mijn prikje kreeg. En de een wees mijn stoeltje aan, de ander wees dat ik naar rechts moest, de volgende wees dat ik naar links moest. En het waren allemaal mensen die voor 20 euro per uur waren ingehuurd door de overheid, die anders in de horeca hadden gewerkt.
Voor 11 euro per uur.
Ja, dus de overheid heeft ook boter op zijn hoofd als ze zeggen dat het allemaal aan anderen ligt. Overheden hebben zelf een groot gedeelte van deze inflatie gecreëerd met, en ook de arbeidsmarkttekorten, met hun beleid.
Ja. Maar goed, daar zal wel een eind aan komen binnenkort, toch?
Daar is er bezig een eind aan te komen. En de overheid moet af van de gedachten dat iedereen die in het land een beetje tegenwind heeft, gecompenseerd moet worden.
Hm.
Ik heb hevige discussies gevoerd met studenten die moeten gecompenseerd worden voor de feit dat zij hebben moeten lenen. Ik zeg ja, en? Dat is gewoon toen de wet geweest. Die wet wordt nu anders. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen met terugwerkende kracht compensatie gaat krijgen.
Nee.
Maar altijd roep je weer van, er moet gecompenseerd worden. Je hebt nu mensen, ja, ik kan er niet ophouden erover te ontploffen, die constateren dat de zorg voor hun huisdier duurder gaat worden. We hebben namelijk tekort aan dierenartsen. Die willen compensatie voor de duurdere dierenartsenzorg. Nee, dan moet je of geen hond hebben, of dat beest, hoe hard het ook klinkt, een spuitje geven. Maar je hebt niet een soort universeel recht op een huisdier. Maar we vinden dat mensen recht hebben op, want dat is goed voor de stress en dat helpt ook tegen allerlei trauma's. Nou, dat zal wel loslopen.
Maar, ja, maar dat komt ook deels erover. Hè? Want we worden van wieg tot graf worden we, zeg maar, begeleid door de overheid qua bemoeienis. En nu weer de betutteling dat we geen biertje in de voetbalkantine mogen drinken. uiteindelijk.
Dat zullen ze bij IJsselmeervogels heel erg vinden.
Ja, bij Spakenburg ook, kan ik je vertellen. Bij de blauwe. Maar goed, niet alleen daar. Ook op alle sportvelden. Maar even natuurlijk zonder gekheid. Veel van dit soort dingen komt gewoon door historisch beleid van de overheid zelf.
Bij deze dus een oproep dat de overheid maar eens wat meer terugtreedt.
Nou, in ieder geval niet bij elk akkefietje de portemonnee trekt. Ik las van de week een stuk in de krant. En dat is niet zo heel schokkend hoor. De overheid heeft gezegd, je moet muzici in de cultuursector, die freelancen, die moet je een fatsoenlijk salaris betalen. Want heel veel muzici krijgen een salaris dat niet gewoon voldoende hoog is. Het eerste wat er geroepen wordt is, daar moet de overheid extra subsidies geven. Je zou ook kunnen zeggen, theaters, vraag nou de gewone prijs voor een muzikus. En dan is er anders kennelijk onvoldoende vraag naar de diensten van violisten. En dan moeten die mensen iets anders gaan doen in hun leven.
Hmm.
Dierarts, hoor ik net.
Dierarts, ja.
Over overheid, maar een Europese overheid neem ik nog snel even mee. Er komt een digitale euro aan. Waar hebben we die in godsnaam voor nodig?
Ja, dat vind ik flauw. Dat wordt gezegd, digitale euro is een probleem of een oplossing. Nee, een probleem op zoek naar een oplossing. Wij leven hier in Nederland. Wij zijn een van de meest geciviliseerde landen ter wereld waar het gaat om betalingssystemen. Overal en nergens kun je met je pinpas betalen of met je telefoon. Prachtig. Bankwezen werkt heel goed. Maar buiten Nederland, buiten Europa, is dat financiële systeem veel minder goed ontwikkeld. En hele grote groepen zouden enorm geholpen zijn door via hun telefoon of via een app toegang te krijgen tot digitale euro's. Zonder dat ze per se een bankrekening nodig hebben.
Als een soort wallet.
Een soort wallet, een soort vluchtheuvel. Overigens heeft de bankenlobby er heel goed voor gezorgd dat die omvang van die wallet mag met 3000 euro zijn. Dus vooral geen concurrentie voor de gevestigde banken. Maar ik denk dat een digitale euro voor een kleine groep mensen een hele goede oplossing zou kunnen zijn.
Mm. Jij twijfelt, Mark.
Nou, ik ben wel met Jaap eens dat in landen in Afrika of Zuid-Amerika, als je geld wil overboeken naar je familie, dan is het vreselijk duur via Western Union. En als het via een digitale manier kan, waardoor het binnen een milliseconde tegen de laagste kosten daar is, dan heeft dat wel voordelen voor de unbankable, of hoe noem je dat, die categorie. Maar in Nederland, waar ik vanuit ga dat iedereen, of in Europa, waar het gros modo iedereen een bankrekening heeft, het voordeel is minder bankkosten. Dat wel, maar het nadeel zit hem natuurlijk met name in de privacy. Dat de overheid dan wel heel veel grip houdt op hoeveel biertjes wij dan bij de voetbalclub drinken en of we sigaretten kopen en hoe vaak we in het vliegtuig stappen. En ze zijn nog niet zo betrouwbaar gebleken dat ze dat niet tegen ons zullen gaan gebruiken in het kader van de CO2. En dat is wel het risico van dit soort munten. Want ze zeggen dat het allemaal dat het niet daarvoor gebruikt gaat worden. Maar dat hebben we eerder gehoord. Ja. Ja. Dus ik zie wel de voordelen in sommige dingen. Maar ik zie ook wel een paar nadelen. Eens. En ik zou er heel voorzichtig mee zijn om dat te snel in te voeren zonder die nadelen te hebben ingekapseld.
Hey, ik kan niks met mijn 500'tjes. Dat is zo vervelend.
We gaan naar vastgoed. Vastgoed komt de laatste tijd vaker te sprake hier aan tafel. Meestal niet in positieve zin. En deze week werd bekend dat een grote Canadese belegger 6900 woningen in Nederland verkoopt vanwege de aangescherpte verhuurregels. Daar heb je de overheid weer. En het bericht dat de leegstand van kantoren in Amsterdam verder oploopt. Ja, wanneer breken er weer betere tijden aan?
Ja, ik denk als jij huizen gaat verkopen dat de leegstand verder oploopt, dat je dat vooral niet in het openbaar gaat roepen. Want dan zeggen mensen, oh, die zit dus scheef, die heeft een probleem. Fulmineren tegen overheidsmaatregelen, waarvan je al 2 jaar weet dat ze eraan komen, beetje onhandig. Mijn vermoeden is dat deze Canadese belegger geld nodig heeft om in zijn thuisland de kernactiviteiten te versterken. Die liquideert dan een deel van zijn Nederlandse portefeuille in een markt die op zich nog steeds redelijk goed functioneert. Dan ga je natuurlijk gezellig de overheid een beetje de schuld geven. Ik verbaas me erover als je zo'n grote transactie gaat doen bij de 7000 woningen, die marktimpact gaat hebben, dat je dat niet in stilte doet. Ik begrijp niet waarom ze dat zo aan de grote klok hangen. Hmm. Ik zou dat in kleine porties gaan verkopen en zien dat ik er in stilte vanaf kom. Hmm. Maar dat is mijn wat onbescheiden mening over deze deal.
En als we kijken, Mark, naar die kantorenmarkt, toenemende leegstand, dan is dat voor jou een signaal van ook, oké, wegwezen uit de vastgoedsector.
Ja, ik denk dat commercieel vastgoed, kantoren, winkels, dat een iets andere categorie qua risico op dit moment is dan residentieel, qua tekorten en qua beschikbare meters. Hm. Ik denk wel dat dit allemaal dingen zijn. Het lijkt er nu wel eens op alsof ik de hele tijd de overheid wil lopen bashen hierin. Maar laat ik zeggen, de plannen van Hugo de Jonge hebben tot nu toe nog niet echt heel positief, vind ik, op de markt uitwerking gehad. Het lost de tekorten niet op. Want als je beleggers wegpest, dat betekent ook als je nieuw moet gaan bouwen, grotere projecten. Die projecten kunnen alleen maar door de ontwikkelaar gestart worden als 70% is voorverkocht. Dan heb je die beleggers toch bij dit soort bouw hard nodig. Maar die denken dat ze nu beter af zijn buiten Nederland. Hmm. Kunnen ze betere rendementen halen? Worden ze minder lastig gevallen met allerlei regeltjes? We schieten ons eigenlijk, denk ik, wederom met de neveneffect in onze voet. Ik begrijp wel wat Hugo de Jonge wil, dat het allemaal wat betaalbaarder wordt. Maar ik denk dat op dit moment dat het combinatie van maatregelen door die onbedoelde neveneffecten toch weer eerder gaat zorgen voor een moeilijkere vastgoedmarkt. En ik blijf daardoor zo ver mogelijk mijn weg als dat maar kan.
Als je wil dat vastgoed betaalbaarder wordt, dan moet je zorgen dat er meer capaciteit komt. En de Nederlanders hebben een opvatting over mensen die huizen hebben, dat is een beetje de engste mensen ter wereld zijn. Ook we zagen een paar weken geleden allerlei commotie rondom woningbouwcorporaties. Dat er commissarissen waren van woningbouwcorporaties die privé vastgoed hadden en dat verhuurden. Ja, en is dat iets als, dat wordt dan eigenlijk in de hele beeldvorming gelijkgesteld met vrouwenhandel, uitbuiting, et cetera. Als die mensen doen wat mag, dan hoef je daar geen problemen van te maken. Tenzij ze gebruik maken van goedkope aanbiedingen van de partijen waar ze toezicht houden. Hè, dan heb je een probleem. Maar als je zegt dat je vastgoed hebt in Nederland en dat je dat verhuurt, ook om daar een inkomen uit te halen, ja, dan word je onmiddellijk al gedisqualificeerd als een graaier. Terwijl ik denk, ja, je neemt risico's, je hebt een pand, dat verhuur je, moet je onderhouden. Je hebt het huurders te maken, je loopt risico's. En als je vindt dat die prijzen te hoog zijn, dan moet je als overheid zorgen dat er bijgebouwd wordt. Hmm. En niet allemaal maatregelen in de fiscale sfeer bedenken om daar stukjes af te romen. Dan zeggen de verhuurders van, nou, dan doen we het toch niet.
Ja, maar bijbouw is bijna geen optie met alle stikstofregels en fiscale regels en straffen inderdaad. En ook het imago dat je blijkbaar dit niet mag doen als verhuurder. Ja, dan ben je als verhuurder of als belegger ben je wel gek om in Nederland te blijven investeren. Dan ga je een paar landen verderop of je gaat terug naar een ander land waar je dat gezeur niet hebt. Ja, en dat betekent dat we dus die huizen niet gaan bouwen. Dat betekent dat de tekorten voor onze kinderen en de starters niet wordt opgelost. En ja, en over 5 jaar zijn die huizen nog steeds zo duur. Want met dit soort tekorten en met de nieuwe instroom ook
dat is
asielzoekers
en
migranten. Ja, heb je heel veel huizen nodig? Sowieso wel om gelijk te blijven qua woningvoorraad.
Nou, plus het feit dat er nog steeds meer huishoudens komen, dat er huishoudens kleiner worden. Speelt toch ook leuk mee dat we gaan scheiden en dergelijke. Mensen leven langer zelfstandig. We weigeren voor oudere mensen weer verpleeghuizen, bejaardenhuizen te bouwen, wat een hele grote bijdrage zou kunnen leveren aan het huisvestingprobleem. Want er zijn nu heel erg veel mensen die in hun eentje in een huis van 150, 200 vierkante meter wonen. Ja, daar kunnen ze niet uit weg, want er is geen capaciteit in de markt voor verpleeghuizen, bejaardenhuizen. Ja, tenzij je mensen met spuitjes gaat rondsturen, komt dat voorlopig niet ter beschikking, die capaciteit. En dat is gewoon heel erg jammer, omdat je je huidige ruimte zo slecht benut.
Ja. Maar we gaan zo meteen bedenken of we iets positiefs over de overheid kunnen zeggen, hoor.
Ja.
geef ons nog even. En dan,
Nou, ik wil eigenlijk naar het bedrijfsnieuws gaan.
Ja, heel goed, heel goed.
Ik wil aftrappen met Microsoft. Die heeft AI geïntegreerd in webbrowser Edge en zoekmachine Bing. Maar ze gaan het verder uitrollen en ook verwerken in hun Office pakketten. Maar kan je zeggen dat Microsoft daarmee wel zo'n beetje de sterkste positie heeft om geld te verdienen met AI?
Ja, dat denk ik wel. Zij waren natuurlijk vanaf eind november, begin december, toen het allemaal ging spelen, degene die het allemaal lanceerde. Tenminste, hun investering hadden ze al langer gedaan in OpenAI. Maar in ieder geval ChatGPT begon toen populairder te worden. Nou, dat is inmiddels zo populair dat zelfs de bakker op de hoek heeft het erover. Ze gaan volgens mij het hoofdkantoor van OpenAI nu ook naar Engeland verhuizen. Ze willen in Europa zitten, maar door de regelgeving niet in Europa zelf, continentaal, maar dan liever aan de overkant van het kanaal. Dus dan is de Brexit toch voor sommige dingen wel goed geweest. Maar ik denk dat de strijd niet zozeer met Google of met Bart of de strijd zal uiteindelijk, en dan gaan we weer, met China zijn op wie gaat op kunstmatige intelligentie uiteindelijk wereldwijd zijn hegemonie beschermen. En dat zal de strijd zijn, denk ik, op AI. En dat bemoeilijkt natuurlijk ook de regulering ervan, want je wil niet dat AI nu, omdat de regulering een beetje ontbreekt nog, even 3-4 jaar in de koelkast wordt gezet in het Westen, want dat is geen optie op het moment dat China wel full speed ahead doorgaat.
Nee.
Dus het zal doorgaan. En we zullen versneld die regulering erin moeten gaan introduceren. Natuurlijk, er zijn wat risico's en die moeten goed gemanaged worden. Maar de strijd is niet van, is het Microsoft the winner takes all? Ik denk dat Microsoft een belangrijk deel van die cake gaat winnen. Maar er zijn ook andere partijen, zoals Google, maar ook Baidu in China, Alibaba, die gaat komen. Het zal met name de giganten, de mastodonten op techgebied, die zullen die strijd gaan uitvechten. En ik vind toevallig ChatGPT heel erg prettig om mee te werken. En elke dag verbetert de functionaliteit ook nog steeds.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een heel mooi ding.
Ja, en je zei net van ja, binnen, als je kijkt naar het Westen, dan zal Microsoft misschien wel de nummer 1 positie, de sterkste positie daarin hebben. En dus ook winstgevender worden en dus een interessanter aandeel.
Ja, maar Microsoft is natuurlijk meer dan alleen kunstmatige intelligentie. Je hebt natuurlijk zoveel andere pijlers waar ze op kunnen surfen. Dit is niet het hele bedrijf, zeg maar, wat naar links of naar rechts gaat. Dit helpt gewoon om de pijlers nog sterker te maken.
Ja. Maar goed, dat al die pijlers door AI flink gaan.
Dat is natuurlijk met diverse producten zijn ze al heel machtig. En dit wordt alleen maar beter door nog. Maar het is denk ik interessant om als je bij AI kijkt, om ook te kijken, is het alleen Microsoft? Of is het alleen Nvidia? Die natuurlijk de belangrijkste GPU's maakt voor het faciliteren van die krachtige respons. Of zijn er nog wel 10 andere die net in de tier 2 categorie daaronder zitten, die ook een graantje meepikken en die niet zo bekend zijn bij het brede publiek. Ik denk voor mij als belegger ligt daar, naast dat ik wel positie heb in Nvidia en Microsoft, maar wel de crux om wat extra waarde toe te voegen in de komende 2-3 jaar.
Hoor ik hier al een voorzichtig lijntje naar de tip straks?
Nou, dat weet ik nog niet. Okay. Ik heb het nog niet besloten welke ik ga noemen.
Oh, oké. Ja, AI. Mooie ontwikkeling, Jaap?
Ja, ik vind het nu nog moeilijk in te schatten. Er wordt heel veel over geschreven, heel veel over gezegd. Ik probeer regelmatig ChatGPT. Wat komt eruit? Hè? Daar toets ik een vraag in en dan kijk ik wat het antwoord is. En misschien een beetje anekdotisch, maar ik heb de laatste naam van mijn zus Jannetje Koelewijn ingetikt. En die zou volgens ChatGPT een boek hebben geschreven over Prins Bernhard. Dat boek is van Arnaud van der Zijl. Of Het Zwijgen van Maria Sagé. Dat is een boek van Judith Koelemeijer. Maar niet het boek over onze ouders van wat ze heeft geschreven. Dus de hemel bestaat niet. Dus helemaal goed werd het nog niet. Maar ik heb andere dingen aan ze gevraagd. En daar komen dan toch antwoorden uit. Ik denk, ja, dat is niet heel erg verkeerd. En dat varieert van een... ik heb een recept voor appeltaart geprobeerd. Nou, dat was een keurig recept. Ik heb gevraagd hoe ik een goedkope trip naar Barcelona zou kunnen maken. Er kwamen ook redelijke antwoorden uit. Ik heb gevraagd naar een bekende econoom. Er kwamen verstandige antwoorden uit. Dus waar het gaat om het bestaande kennisreservoir, kun je uit ChatGPT goede dingen halen.
Overeenkomsten, contracten schijnt hij vrij goed te kunnen maken.
Ja, maar dat komt natuurlijk ook al eerder. Hè, want heel veel advocatenkantoren hadden gewoon al standaard overeenkomsten op alle websites staan. Alleen nu rolt het er allemaal gewoon gratis en voor niks uit. Altijd is natuurlijk wel, de devil is in de detail, dat wat jij in je contract had willen zetten, dat net niet in een standaardcontract staat. Dus ja, je blijft gewoon afhankelijk van advies. Maar voor advocaten zal dat natuurlijk werk gaan schelen. En laten we reëel zijn, heel veel werk van wat een huisarts doet, is gewoon standaard diagnose stellen, gewoon telefoongesprek, 6-7 vragen stellen, dingen uitsluiten, dingen proberen te benoemen. Dat kan natuurlijk met een AI-programma ook heel goed worden ondersteund.
Ja.
ASML, we blijven lekker in de technologie. Mark, het ging al even over die exportbeperking, maar niet concreet. Waar gaat het om? Vandaag is bekend geworden dat de VS, althans dat meldt persbureau Reuters, dat de VS de regels voor ASML gaan aanscherpen. Dat ze ook minder geavanceerde machines, de zogenaamde DUV-machines, niet meer mogen leveren aan China. Mark, ASML doet altijd vrij laconiek als het gaat over de exportbeperkingen. Ja. Is die houding nu nog wel terecht?
Dat denk ik wel. ASML is redelijk agnostisch als het gaat om waar ze de systemen naartoe moeten verschepen. Er zijn geen concurrenten op zich. Dus op het moment dat China niet kan ontvangen, dan zal datzelfde systeem naar Taiwan of naar Europa of naar Amerika of naar Korea gaan. Want de vraag is er. Dus op het moment dat de vraag er is, dan is het land uiteindelijk is een tweede factor. En als die niet naar China mag, dan gaat hij naar een ander gebied waar TSMC of Samsung of Intel een fabriek heeft. Het is wel zo dat het SMIC, dat is SMIC, de Chinese foundry, die maakt vooral verouderde, of laat ik zeggen oudere generatie chips, boven de 28 nanometer. Terwijl TSMC zit al op 2-3 nanometer te werken. Dat die zeg maar geen toegang krijgt tot EUV via ASML. Nu ook dus geen toegang tot die NXT 1980. Ik begrijp dat er vandaag misschien nog wel nog een mededeling zou gaan komen vanuit onze overheid. Dat ook de 2100, de 2050 en de 2000 niet mogen. En dan blijft eigenlijk voor China alleen de 1950 ARF machine over, immersie. Dat is argonfluoride. Maar goed, dat is een machientje van $5 miljoen. Terwijl de machines waar ASML zijn geld echt groot mee verdient, dat zijn op immersiegebied machines van 50, 60 miljoen euro. Maar wat ik zeg, ze zijn agnostisch. Dus op het moment dat het niet naar SMIC mag, die wereldwijde vraag moet op een of andere manier door een foundry worden gemaakt. Dat betekent dat het Samsung foundry of TSMC foundry, op welke plek dan ook in de wereld, dat systeem zal ik zal niet zeggen confisceren, maar overnemen. En voor ASML maakt het eigenlijk geen bal uit waar het heen gaat. Maar ik had wel het idee dat ze via de pers vooral tegengas wilden geven om niet te makkelijk overstag te gaan tegen al die overheidsmaatregelen. Maar het kan ook zijn dat als je een exportvergunning aanvraagt voor levering aan een fabriek in China van Samsung of van TSMC, dat je die exportvergunning nog steeds wel krijgt voor dit systeem. Maar ik denk als je de exportvergunning aanvraagt voor dat SMIC-verhaal, het Chinese verhaal, dat die dan niet wordt gegeven op dit moment. Ja, ik denk op het totaal vervelend dat dit gebeurt, want overheden moeten zich zo min mogelijk bemoeien met marktwerking. Het is nooit goed voor een marktwerking. Het dwingt de Chinezen om hun eigen tech-industrie te gaan ontwikkelen. Nou, zeker als het gaat om high-end immersion en EUV, wat ASML natuurlijk redelijk monopolistisch in is, gaat dat, ik denk niet over de drijf op EUV, wel 30 jaar duren. Als ze er al in slagen, dat is een beetje het IKEA-verhaal van als we de kast uit elkaar halen, dan houden we altijd een paar schroefjes over. Dat zal bij zo'n EUV-machine nog veel erger zijn.
Ik heb ze al bij het in elkaar zetten. Maar goed,
het, uiteindelijk, ik begrijp ASML's laconieke houding wel. Want er is nog steeds een ondercapaciteit. Ze hebben nog steeds een vraag die 20-30% hoger is dan wat ze kunnen leveren. Prijzen blijven goed. Het blijft het meest, laat ik zeggen, solide verhaal en het meest mooie bedrijf in Nederland waar we trots op mogen zijn. Qua wereldwijd leiderschap. De hele wereld draait uiteindelijk op chips die op een machine zijn gemaakt van ASML. Hmm. En zonder ASML had heel veel in de wereld niet bestaan. Ja. Dus wat dat betreft begrijp ik hun laconieke houding en ik maak me geen enkele zorgen over de toekomst van ASML.
Nee.
En dan te bedenken dat ze begin jaren 80 aan een zijde draadje hebben gebungeld. Hè? Toen ze uit virus werden afgesplitst, bijna failliet. Ja. En dat uiteindelijk de overheid zei, hier heb je 100 miljoen gulden toen nog in die tijd. Maar red je er maar mee. Nou, dat is dus vrij goed gelukt.
Nou, misschien even. Het was niet toen ze uit virus werden, maar toen ze uit ASMI werden afgesplitst. Ja. Dat was het. ASMI had een probleem en die moest wat kroonjuwelen verkopen. Waaronder het bedrijf waar uiteindelijk nu BESI ontstaan is. Hè? Toen Fico en Berliner Electro, waar de BE van de BESI vandaan komt. En ASML, wat aan Philips werd verkocht. Philips heeft het nog een tijdje onder zijn hoede gehouden, onder zijn vleugels gehouden. En heeft dat in 1995 deels naar de beurs gebracht. Maar als je nu ziet wat Philips in die tijd allemaal naar de beurs heeft gebracht. Van ja. TSMC hadden ze een belang in. ASML hadden ze een groot belang in. Toen Polygram. Ik kan nog even doorgaan. NXP niet te vergeten. De Semiconductors groep. Dan was Philips nu het grootste bedrijf misschien wel ter wereld geweest.
Ja.
En uiteindelijk nu is Philips een van de meest grote kwakkelende Nederlandse bedrijven.
Maar goed, dus ja. met ASMI, ASML en BESI allemaal min of meer ontsproten uit Philips. Ja. Heb je wel meteen ook de drie parels in de AEX te pakken, toch?
Ja, ja. Maar ook de credits ook absoluut aan de familie Del Prado. Hè. Het is niet alleen Philips die het heeft, maar Arthur Del Prado heeft natuurlijk als grote goeroe de Nederlandse chipmarkt op de wereldkaart gezet. Dus ja. Philips heeft het een beetje gekoesterd en te vroeg verkocht. Maar de familie Del Prado is wel vele malen belangrijker geweest dan Philips, denk ik, in dit geheel.
We gaan naar een andere. Ja, is het nog een beursparel, ja of nee? DSM was natuurlijk lang het lievelingetje van de beurs. Maar sinds het gefuseerd is met Firmenich, Zwitserse smaak- en geurstoffenfabrikant, loopt het niet erg soepel. Deze week dus een winstwaarschuwing. Het viel al eerder vanmiddag. Met name problemen bij de vitamines, waarvan de prijzen onder druk staan.
Ja, DSM is natuurlijk al jaren qua governance een beroerd verhaal. Hè? De overheid heeft een lange vinger in de pap gehad. Feike Sijbesma was natuurlijk meer met zijn eigen politieke carrière bezig dan met het creëren van aandeelhouderswaarde voor DSM. Ze waren altijd bezig met ook aandelen met meer stemrecht voor aandeelhouders die er langer in zaten tegen overnames. Hun focus is nooit geweest aandeelhouderswaarde creëren. Maar toch meer op, ze hebben geprobeerd te diversificeren naar andere stofproducten dan puur de basischemie. Dan gingen ze richting vitamine, wat andere meer hoogwaardige producten. Maar toen die hele fusie met Firmitech in de lucht hing, is mij altijd onduidelijk gebleven wat voor strategische keuze erachter zat. Want het was niet het creëren van waarde. Sterker nog, er hebben heel veel analisten zoals Corné Verzijl en onze grote vrienden van de aandeelhouder Albert Jellema, die hebben gewoon voorgerekend dat de activiteiten van DSM om samen te gaan met dat Zwitserse bedrijf waarde hebben vernietigd. dat komt er nu uitrollen. Een harde les is dat als een bedrijf allerlei politiek correcte verhalen afsteekt om rondom maatschappelijk verantwoord te ondernemen, andere doelstellingen, dat ze in wezen bezig zijn een onderliggende zwakte te verbergen.
Hmm.
En de onderliggende zwakte van DSM is geweest dat ze geen duidelijke visie hadden op de manier waarop zij aanhoudingswaarde wilden creëren.
Hmm.
Een probleem wat je wezen ook in files hebt gezien.
Hmm. Mee eens, Mark?
Ja, deels wel. Ik denk dat het tot nu toe een hele slechte deal is geweest voor de aandeelhouders van DSM. Ik heb wel het idee dat we een bodem hebben neergezet vorige week met de cijfers. Toen met de winstwaarschuwing dat we 5% omhoog gingen. Inmiddels 8% omhoog zijn sinds dat moment. Maar ik denk wel dat de hang nog steeds wat boven dat bedrijf natuurlijk. Omdat vooral firmen die geeft als smakenspecialist. Smaak- en geurenspecialist. Een anti-kartelonderzoek nog steeds boven zijn hoofd hangen.
Ja.
Met een mogelijke boete. En dat is nog niet verwerkt in deze. In de winst of in de koers. Dus ja, dat hangt ons als beleggers wel boven het hoofd. Maar ik ben wel blij dat we inmiddels van. Wat zijn we naar beneden gekomen? Vanaf 130 of zo naar 90. Hmm. Dat we nu inmiddels weer 100 staan. En het is natuurlijk na Royal Dutch en Unilever wederom een Nederlands bedrijf geweest wat dan via deze route ons land eigenlijk technisch een beetje heeft verlaten. Want we zijn nu natuurlijk een Zwitsers bedrijf geworden.
Maar het feit alleen al, Mark, dat je een fusie aangaat met een bedrijf waarvan je weet dat wat zou kunnen spelen en je doet geen boekonderzoek. Je hebt geen due diligence. En dan blijkt later dat ze in een of andere procedure zitten met toezichthouders over de boete. Dan wil je kennelijk heel erg graag verseren. Ja, dan zegt de partij met wie je verseert, je komt tegen onze voorwaarden. En die zijn natuurlijk nooit zo goed als je zelf gehad had willen hebben.
Ja. Maar de emmer met zuur is bijna leeg.
De emmer met gif, ja.
We gaan naar Prosus. Die zijn met cijfers gekomen deze week. Mark, daar was het grote verhaal volgens mij dat ze wat losser komen te staan ten opzichte van Naspers, dat Zuid-Afrikaanse bedrijf waar ze uit voort zijn gekomen, waar ze eigenlijk een afsplitsing van zijn.
Ja.
Eerst even die cijfers voor je ervan.
Nou, die cijfers waren natuurlijk al eerder bekend. Dus dit was de soort finale bekendmaking van de definitieve cijfers.
Ja.
Dus die waren op zich niet zo relevant meer voor de markt. Wat wel relevant was, was hun aankondiging dat ze die aandeelhoudersstructuur, die cross-holdings, gaan versimpelen. Waardoor Naspers geen belang meer in Prosus heeft en vice versa. Kijk, het is natuurlijk uiteindelijk allemaal ontstaan. Naspers heeft ooit de briljantie gehad om een belang te nemen in Tencent. Tientallen jaren geleden. Dat belang is natuurlijk van een heel klein beetje over de kop gegaan. Tot tientallen, misschien honderden miljarden waarde. Maar daardoor werd het Naspers te groot voor de Johannesburg-index. Dus daar werden de individuele posities moesten worden gecapt. Een bepaald percentage. Dus vooral Zuid-Afrikaanse institutionele beleggers moesten continu Naspers verkopen om de index een beetje te repliceren. Nou, daar wilden ze vanaf, want die verkoopdruk in Naspers die zorgde dat die korting ten opzichte van Tencent alleen maar groter werd. Dat hebben ze geprobeerd met Prosus dan op te lossen. Nou, dat is dus niet helemaal gelukt, want die korting is er nog steeds. Dus nu wordt de structuur versimpeld, waardoor we eigenlijk wat makkelijker kunnen gaan kijken naar deze hele casus. Het juridisch en economisch eigendom is nu wat beter samengenomen. En uiteindelijk voor mij als belegger, het feit dat ze een beleid hebben waarbij Tencent, natuurlijk, wat ik zei, de stoplichten op China stonden op rood. Die gaan langzamerhand op groen. Tencent krijgt steeds meer game approvals. Tencent doet op financieel gebied, op reclamegebied het langzamerhand steeds beter met fintech en hun advertising inkomsten. En je koopt Tencent indirect via Prosus met een hele flinke discount. En wat Prosus ook nog doet, is elk jaar 1-2% van hun immense belang in Tencent verkopen om met de opbrengst leuke dingen te doen voor aandeelhouders. Bijvoorbeeld buybacks. Maar ze zouden ook overnames kunnen doen in de food delivery sector. Ze doen het al bij Delivery Hero, maar er zijn in Nederland nog wel wat meer food delivery specialisten die je zou kunnen kopen gezien hun treurige marktkapitalisatie op dit moment. Ik vind het een leuk verhaal, Prosus. Het is de grootste internetonderneming van Europa. Diverse activiteiten, maar het belangrijkste is natuurlijk dat Tencent omhoog gaat. En als Tencent omhoog gaat, terwijl ook nog de korting kleiner wordt, dan is dit een mooie belegging. Ik heb positie voor disclaimer.
Ja. Gaan we even naar Nike. Nemen we dat meteen mee, want die waren niet eerder gepubliceerd volgens mij, Mark.
Nee, klopt. Het was teleurstellend.
Ja, ja. Hogere omzet, lagere winst.
Omzet was nog redelijk in lijn, maar ze hadden veel lagere bruto marge. Hun bruto marge daalde met 140 basispunten naar, wat was het, ergens in de lage 40 geloof ik. Maar het was met name dus dat de markt begint tegen te vallen, de afzet van Nike producten. Dus er moesten kortingen worden gegeven om overtollige voorraad af te stoten. Ja, dat wilden beleggers natuurlijk niet horen. De bruto marge was gedaald naar 43,6. Dus ja, prijsverlagingen, terwijl de vraag ook daalt. Nike komt er wel overheen, omdat zodra die voorraad dan tegen lagere prijzen is afgebouwd en de nieuwe collectie valt wel weer goed bij het publiek, dan is dit iets van tijdelijke aard natuurlijk. Het blijft samen met Adidas, denk ik, een fantastische wereldspeler op dit gebied. Alleen de koers was wat opgelopen. En ja, daar ging gisteren weer na beurs een paar procent vanaf. Omdat het tegenviel en ook de guidance wordt voor het komende kwartaal, omdat die prijsverlagingen en voorraadafbouw nog even door zullen gaan, zal ook niet heel veel beter worden. Ja. Maar middellange termijn blijft dit voor mij een hele solide onderneming.
We gaan naar de luisteraarsvragen, Jaap.
Ja.
En de eerste die gaat over Alfen. Ik zie een mooie toekomst voor dit bedrijf, maar zie dat de koers behoorlijk gezakt is. Weten de analisten van deze week, dat zijn jullie dus, mogelijk meer dan wat wij particulieren weten? En Alfen, voor wie het nog niet weet, is een maker van laadpalen en andere infrastructuur voor de energietransitie.
Ja, de vraag van weten deze analisten meer dan het groot publiek weet? Helaas. Ik heb niet gegolfd met de CEO. Bovendien, als ik dat gedaan zou hebben, mag ik van die kennis geen gebruik maken. Ze hebben natuurlijk een mooi verhaal, Alfen. Ze zitten in die energietransitie. Je betaalt op zich niet idioot veel, 23 keer de winst. Maar het is natuurlijk wel een verhaal waarbij groei ingeprijsd zit. En dan zeg je, ja, maar die energietransitie, we gaan allemaal een laadpaal voor onze deur krijgen en we hebben batterijopslag nodig en andere dingen. Allemaal waar, maar het zijn allemaal dingen die je al weet. En er moet dus altijd nog weer een spannend nieuw element bijkomen in zo'n groeiverhaal. Wil het aantrekkelijk worden? Ja, en als dat een tijdje hetzelfde groeiverhaal wordt verteld, dan ebt dat glansverhaal een beetje weg. En ik denk dat het bij Alfen is gebeurd. Het is ook een klein aandeel. Het is niet echt liquide. Daar moet je ook een beetje mee oppassen. Concurrentie neemt natuurlijk ook toe, hè, want er zijn meer bedrijven actief in die hele markt voor laadpalen. Het is uiteindelijk, het wordt een markt voor volume, wie het grootste is, wie het sterkst is. En ook wie er eventueel nog aanvullende diensten kan verkopen dan alleen maar die apparatuur neerzetten. Nou, dat maakt het een heel spannend verhaal. Dus zeggende, zit de energietransitie, het is aantrekkelijk geprijsd. Dat is niet voldoende om het nu te willen hebben. Je moet kijken of er andere steekhoudende argumenten zijn om een bedrijf te kopen. En anders zou ik zeggen, er zijn genoeg alternatieven in deze wereld om het te doen.
Zal ook jouw mening, Mark?
Nee, ik ben wel iets positiever gezien de klimaatpositie van Alfen. Het is waar, laadpalen was altijd, het is een hoogste marge business. Daar zat eerst het afgelopen kwartaal een daling in van 20% waar de markt van schrok. Tweede kwartaal guidance was ook lager. De eerste helft van het jaar gaat niet best worden, omdat die laadpalenbusiness tijdelijk een soort hiccup heeft. Er wordt wat voorraad afgebouwd ook. Misschien iets meer concurrentie. Maar uiteindelijk met de plannen van Europa om steeds meer elektrische auto's, EV's te stimuleren, zitten we natuurlijk zeker buiten Nederland nog lang niet aan het einde van een goede
maar
dekking qua laadpalen.
Maar dat informatie toch al bekend is, dat wordt toch al in de koers verdisconteerd?
Nou, als je nu kijkt naar vooral de shortmeldingen. Ik kijk heel actief naar alle shortmeldingen in de fonds in Nederland. Dan is dit een fonds die met name door de momentumbeleggers, de kwantbeleggers, wordt gebruikt als short. Ik denk als je gaat doorkijken naar de groei die op basis van EV's die verwacht worden in Europa gemaakt gaan worden, dan zal je vanaf vierde kwartaal dit jaar alweer een positief momentum moeten hebben bij de laadpalen. Wat wel heel goed gaat zijn de grid solutions. Dan moet je denken aan zonnepanelenvelden onder andere. En inderdaad de battery storage. Dat groeit wel. Battery storage groeit zelfs keer 8 op dit moment. Alleen daar zitten lagere marges op. Dus je ziet door die verschuiving in de mix, eerste helft van dit jaar, dat het bedrijf ten opzichte van de verwachting die ze vorig jaar hadden, een klein beetje teleurstelt. Dat is de reden voor de koersdaling. En die shorts die maar blijven opbouwen. Maar dat laatste is voor mij ook weer een soort contra-indicator. Want die shorts zullen toch ook een keer ook moeten dekken. En als het nieuws beter wordt, dan zullen ze dat tegen hogere koersen moeten doen.
Dat is heel hard, ja.
Dus ja, ik vind het een mooi bedrijf. En het zit precies in het midden van de klimaattransitie. Dus we hebben het absoluut nodig. Alleen we moeten waarschijnlijk nog één kwartaaltje met die laadpalen, teleurstelling, leven voordat we betere tijden gaan zien.
Tweede vraag. Nu de rentes gestegen zijn, lijken obligaties weer interessant. Lagarde geeft aan in de zomer nog te verhogen, maar ik verwacht dat dit het einde van de cyclus zal zijn. Welke bedrijfs- of staatsobligaties bieden een mooi rendement zonder risico wanbetaling?
Ja, die manier kunnen we hier buiten bij het vluchtstrook van de tram zetten, brengen naar een veilige omgeving toe. Er is natuurlijk geen belegging zonder risico.
Nee.
Ook overheden kunnen failliet gaan. Dat zal de Duitse en Nederlandse zullen niet zo snel gaan. Maar als je wat hoger rendement wil, kun je in Italië beleggen. Nou ja, ik wens je veel wijsheid. Voor bedrijfsobligaties geldt natuurlijk dat ze hoger renderen. Maar dan heb je rekening te houden met het risico van de recessie. Dus ook van...
Geen high yield.
Geen high yield. Dus heb je ook met faillissementen te maken of wanbetalingen. Ik moet toegeven, de yield curve is al invers. Langlopende obligaties zijn ook wat duurder geworden. Ja, dat kan in je voordeel komen. Ik ben zelf adviseur bij een vermogensbeheerfonds. We hebben besloten om voor het geld dat we de komende 2-3 jaar nodig hebben, gewoon vast te zetten in 3-jaarsobligaties met een gefixeerde looptijd. Dan tik je dat binnen. Heb je gewoon hoger rendement dan bij de bank. Maar voor het oog moet je heel goed kijken van wat heb ik de komende jaren nodig aan inkomsten. En als je daar een bijbehorende duration bij kunt kopen, moet je dat doen. Prachtig. Maar je moet wel heel goed kijken. Wat is mijn behoefte? Waar wil ik naartoe? En anders moet je gewoon toch de conformende benchmark beleggen. Dan ben je bezig een timingspel te spelen. En dat moet je niet willen. Dat is mijn bescheiden mening over hoe je moet beleggen.
Heb jij er iets aan toe te voegen, Mark?
Nou ja, als deze luisteraar een alternatief voor zijn spaarrekening zoekt, waar hij nog steeds hele lage rentes krijgt, dan zou je dat naar money market fund of naar kortlopende Duitsland of Frankrijk obligaties, overheidsobligaties kunnen gaan. Dan krijg je op jaarbasis 3%. Dat is misschien wel iets meer nog. Dat is net misschien iets beter dan dat je bij de bank krijgt. En als die echt wil speculeren op een lagere rente die we langzamerhand vanaf volgend jaar gaan zien. Ja, dan zijn bedrijfsobligaties denk ik genoeg die waar je uit kunt kiezen. Waarbij je misschien wel een yield van 5-6% kunt toucheren. Maar ik zou wel wegblijven, wat ik net al zei, bij de high yield. Want in een recessie dan zal high yield toch wel problemen hebben om toegang te krijgen tot financiering en herfinanciering. En daar kan het dan misgaan. Dus als je high yield dan maar rechts laat liggen of links laat liggen, dan denk ik dat het niet echt heel erg uitmaakt welke kwaliteit je...
En met high yield kun je ook een liquiditeitsprobleem krijgen. Als er onrust ontstaat op die markten, dat je gewoon niet meer kunt handelen.
Ja. Ja.
Laatste vraag. Hoe kijken jouw experts aan tegen de Glux? Dat is een ETF van Amundi die zich richt op luxegoederen. Bedrijven als Kering en LVMH worden vaak genoemd als goede belegging vanwege hun pricing power. Ik beleg liever in ETF's dan in individuele bedrijven. En deze ETF lijkt de enige optie als ik me op deze sector wil richten.
Dat klopt.
Ja?
Ja.
Oké, nou dan zijn we daar snel klaar mee.
Maar dus
dan
ik moet wil gewoon... wel erop wijzen, het is een ETF met een vrij hoog risico. De tracking error is 12%. Het is wel goedkoop. Maar als je zegt, ik wil in die sector beleggen. Ik wil de exposure op hebben. Wat staat je in de weg?
Ja, ik vind het een hele mooie bedrijf. Want het zijn producten, tasjes, schoenen, horloges. Die over time, ja, cognac niet te vergeten bij LVMH. Ja. Die alleen maar over tijd meer waard ook worden. Meer waard worden. Dus en met de Chinezen die toch weer gaan reizen. Onder andere, denk ik dat je hier... onderliggend ook een hele mooie groei hebt. Dat hebben we de afgelopen jaar in ieder geval tijdens de crisis ook gezien. Dat niet zozeer de Chinezen die gingen reizen, maar de bedrijven die hierin zitten, inderdaad Kering met Gucci en LVMH, Richemont, Swatch, Burberry. De high-end merken hebben het gewoon goed gedaan in deze crisis. En we zullen het in mijn ogen altijd goed blijven doen.
Ja, je mag meteen door naar de tip.
Ik doe niet aan tips, heb ik al zo vaak gezegd.
Nee, maar misschien een algemeen advies in deze woelige tijden voor mijn luisteraar.
Ik denk zeker nu er weer wat onrust dreigt en misschien toch nog wat renteverhogingen. Mijn devies is altijd, blijf letten op liquiditeit. Er is nu ook weer allerlei discussies gaan over, ja, je moet in small caps, want Die zijn achtergebleven, allemaal waar. Maar houd wel rekening mee dat een aantal bedrijven uit die sector met redenen zijn achtergebleven. Dus die moet je daar niet, je moet ze niet kopen omdat ze zijn achtergebleven. En in de tweede plaats, het zijn altijd wat minder liquide bedrijven. En daarbij kun je dus als ze tegen zitten een fors probleem hebben. Dus als je daarin belegt, doe het mate en spreid vooral goed.
Mark, ja. Jij gaf Jaap voorrang bij het geven van de tip. Jij mag je tip geven nu.
Ja, ik ga een keer buiten de tech zeggen, want iedereen verwacht van mij altijd maar tech tip. Ik heb genoeg tech tips, maar dan moeten mensen anders maar mijn portefeuille volgen. Ik wilde een keer ook een niet-tech tip. En dat heeft puur te maken met een beetje handel. Sif Group, Sif Holding, is nu bezig met een claimemissie. Die is nu, denk ik, zo goed als klaar. Dat betekent ook dat de koersvorming ernaar van al naartoe is geweest. Want dan in een claimhandel dan zijn allerlei beleggers die willen de claims niet hebben. Of die willen niet bijstorten. Die verkopen die claims. En zeker aan het einde van de claimhandel zal de private bank of de vermogensbeheerder in één bubs al de claims die niet worden gebruikt ook nog even op de markt gooien. Dus waarschijnlijk nu komt de meest interessante koers tot stand. En ook gezien die klimaattransitie, hè, de monopiles voor windturbines, lijkt me voor de komende 5-6 jaar een prachtige business. Waar
ze liggen die windparken aan, hè?
Ja, zij doen de palen waar de windturbines op worden gebouwd, ja, op zee bijvoorbeeld. Ja. En ze hebben daar een hele mooie positie in. En ik denk dat de koers is van 15 naar 12 naar beneden gekomen door de claimhandel. Inmiddels staan we 13, dus we zitten denk ik aan het einde van die claimhandel. En vanaf dit moment denk ik dat het er een mooi ritje te maken is. Dus vandaar dat ik SIF wil noemen.
En als je echt te speculeren, dan moet je de certificaten van Triodos willen kopen. Want die handel wordt vrijgegeven. En ik zou niet weten wat er gaat gebeuren. Het kan zijn dat mensen in totale paniek eruit rennen. Want er zijn mensen die hebben gewoon 3 jaar niet kunnen verkopen. Die willen er nu uit.
Dat gaat volgende week van start.
Ja. Het kan ook zijn dat mensen denken van nou, dit wordt een prachtig moment erbij te komen. Ik heb mensen uit beide categorieën gesproken. Professionele vermogensbeheerders die zeggen nou, op het moment dat die handel vrijkomt, ik ga inschrijven, want ze worden gedumpt. Maar ja, als iedereen gaat inschrijven in de verwachting dat ze gedumpt worden, dan zal het niet gaan gebeuren. Hmm. En dan kun je daarna zien dat hij alsnog weer onderuit gaat de koers.
Ik hoor toch een beetje een tip. Ja.
Het is geen tip, toch? Als je nou een beetje
speculatief
wil rommelen. Ja. Maar het is natuurlijk gerommel. Ja, ik blijf te ver van weg. Okay. Want je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Maar ik heb wat ik hoor van mensen. Ja, en for the record, ik ken mensen die zitten er gewoon voor 2 ton in. Die hebben een erfenis uit een huis gekregen. En die hebben dat destijds, omdat Peter Blom zo'n betrouwbare, keurige man is, 5% rendement, hebben gewoon 2 ton in certificaten van de Triodosbank belegd. En die hebben gewoon geld nodig. Nou, ik weet niet wat die gaan doen.
Interessant.
Wel GroenLinks stemmen.
Hartelijk dank Jaap Koelewijn van Financieel Denkwerk en Mark Langeveld van Econopolis. Dit was de 46e aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Zoals aan het begin van de podcast gezegd, na de disclaimer praat ik nog even door met André Brouwers van het Beleggingsinstituut, waarmee Easy Broker, partner van Beurstalk, samenwerkt. Dat is na de disclaimer. Blijf dus luisteren tot het eind. Als je wilt reageren op de podcast of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail naar rob@beurstalk.com. Voor de nieuwsbrief meld je je ook aan op de site beurstalk.com. Dank voor het luisteren. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. En het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug bij Beurstalk. Easy Broker is een nieuwe partner van Beurstalk en Easy Broker hecht veel waarde aan educatie. Daarvoor werkt Easy Broker samen met het Beleggingsinstituut van André Brouwers en de komende weken zullen we gesprekken voeren met André waarin we vele facetten van het beleggen aan de orde laten komen. André, welkom.
Dank je wel.
De beurzen die laten de laatste tijd veel ups en downs zien. Veel vragen hebben daar ook betrekking op van de luisteraars. Mm-hmm. Ze willen meer weten over risico's en de waarde van beleggingen. Dus het is goed om daarover te praten en over onder- en bovengrenzen.
Ja.
En één ding staat daarin volgens mij centraal. En dat is een stelling van jou, namelijk dat je moet denken vanuit je ongelijk. En wat bedoel je daar precies mee?
Ja, nou dat is uiteraard ook iets wat ik in de loop der jaren heb geleerd. Kijk, als je gaat beleggen, neem je een beslissing. En de toekomst, die kennen we niet. Jij niet, ik niet. En eigenlijk weet niemand hoe het er precies in de toekomst uit zal zien. Dus dat betekent, je kunt met die beslissing gelijk krijgen. En dan is het heel fijn, want dan heb je geld verdiend. En denk je, ik ben goed bezig. Maar wat natuurlijk ook met enige regelmaat kan gebeuren, is dat je in één keer ongelijk krijgt en dat je op verlies komt te staan. En dat is eigenlijk wat mij betreft de enige relevante vraag. Want om succesvol te zijn op de lange termijn, is volgens mij risicomanagement cruciaal. Ja. Naarmate je leeftijd toeneemt, dan heb ik het maar eventjes over het gemak voor 50-plussers, en veel mensen met vermogen zitten in die categorie. Als je het hebt over mensen van 50-plus, 60-plus, dan is de horizon, de tijdspanne die je nog hebt om succesvol te zijn, die is automatisch korter. Heel simpel, want er is ergens een eindstreep voor ons allemaal. Ook die is trouwens onbekend, dus je weet nooit of het nog een lange horizon heeft of niet. Maar feit is, op het moment dat je gaat beleggen en je hebt een bepaalde aandelenportefeuille en je hoopt daarmee in de toekomst rendement te realiseren, ja, dan moet je je ook eens afvragen, god, als je nou eens kijkt naar de lange termijn, 200 jaar, dan zijn we allemaal aan het lange termijn beleggen, omdat we denken dat we daarmee 6, 7, 8% gemiddeld halen, want dat zijn de lange termijn gemiddeldes. Punt is alleen, 200 jaar is eigenlijk totaal irrelevant. Voor jou, voor mij en eigenlijk voor de hele mensheid. Want we worden als het goed is geen 200 jaar meer. Als je het op gaat knippen in 50 jaar, in 10 jaar, 20 jaar tijdsblokken, zie je hele andere waarheden dan dat de meeste mensen denken. Als je de periode 2000-2010 bekijkt, in die periode hebben we een 10 jaar lang een decennium gehad, waarin er dalingen voorkwamen van gespreide aandelenportefeuilles van zelfs tot 60-70% aan toe. De AIX stond in 2000 op 701, zakte naar 200. Als je dat doorrekent, dan zat je toch een gespreide portefeuille van 25 aandelen. Ook als je dat met de wereldindex doet, kom je op soortgelijke percentages uit. Dus dat betekent, als jij pech hebt en je komt in de verkeerde golf terecht, ja, dan kun je wel denken op lange termijn komt het goed. Maar als ik 50-60 plus ben en ik kom in zo'n golf van min 50, min 60 terecht, dan is één de vraag, kan ik dat mentaal handelen? Dat is vaak nog het lastigste. En kan ik het financieel permitteren? Nou, ik denk dat de meeste mensen zich dat niet realiseren op dit moment. De afgelopen 10, 12 jaar hebben we gezien dat markten eigenlijk met bijna geen uitzondering eigenlijk alleen maar omhoog zijn gegaan. Ingegeven door beleid van centrale banken, lage rentes, naweeën van de kredietcrisis, bla bla bla. Relevant is nu om eens na te denken, oké, ik ben nu 50-60 plus, ik heb een bepaald vermogen, ik ga wat lange termijn beleggen. Stel dat we nu weer eens een keer zo'n periode gaan krijgen. Of die komt, weet ik ook niet. Maar het is heel realistisch om ervan uit te gaan dat je misschien eens geen gelijk krijgt dat het alleen maar op lange termijn gaat stijgen, maar misschien ook wel dat het gaat dalen. Dan is de vraag, hoe robuust is mijn aanpak? Hoe goed is mijn risicomanagement op orde om zo'n periode levend te doorstaan? En het grappige is, als ik met beleggers spreek, dan zeggen ze, ja, ik heb dit gekocht en dat gekocht en dat is de toekomst en die technologie en dit gaat er gebeuren en zo en zo. Dan zeg ik, nou, knap. Leuk dat jij dat dan weet, hoe de wereld over 5 of over 10 jaar uitziet. Als ik terug ga naar het jaar 2016 en ik zou op 1 januari 2016 naar mensen hebben gevraagd, hoe ziet de wereld over 5 of 7 of 8 jaar uit? Nou, dan weet ik zeker dat niemand had voorzien dat er een Brexit zou zijn, dat Trump aan de macht zou komen, dat we COVID zouden krijgen, dat er Oekraïne-oorlog zou zijn geweest, dat er AI plotseling een issue zou zijn. Met andere woorden, we kunnen niet eens 5 jaar vooruit kijken, laat staan 15 of 20 jaar. Dus ik vind het veel relevanter om na te gaan van, oké, als ik ga beleggen, tuurlijk moet ik een visie ontwikkelen en moet ik een bepaalde mening hebben om op in te zetten, dat snap ik. Maar vervolgens is het veel relevanter om eens na te denken, oké, maar stel dat ik ongelijk heb, ja, wat doe ik dan? En dan kom je uit bij een andere, wat mij betreft, andere aanpak, een andere strategie. En ja, die heb ik in de loop der jaren ontwikkeld. En daarom staat die vaak ook haaks op wat de meeste beleggers doen, kan ik je vertellen.
Namelijk, zeker voor die mensen met die al vermogen hebben opgebouwd en dus die minder verre, ja, minder lange horizon hebben. Mm-hmm. Zeg je van, nou ja, dat gespreid beleggen, dat kan dus ook heel fout uitpakken. Maar wat moet je dan doen?
Ja, nou precies. Dat is dan de volgende goede vraag. Maar het begint er in eerste instantie alles mee door nogmaals goed te analyseren waarom dat gespreid beleggen eigenlijk veel kwetsbaarder is voor bepaalde groepen dan gedacht. Kijk, ja, ben je 25 en je moet nog vermogen opbouwen, zeg ik, joh, koop ETF's, doe dat maandelijks, bouw het op en ga 40 jaar kopen en denk niet na over verkopen, want je moet toch nog je vermogen opbouwen. Dat je dan ETF's gebruikt, lange termijn gaat beleggen, ik ben er voorstander van. Ik denk dat mensen dat niet op zijn 25ste moeten doen, maar eigenlijk met 9 maanden in de babybuikers naar buiten komen eigenlijk al zouden moeten gaan doen. Oftewel, dan moet een generatie zijn die dat al voor hun doet.
Ja.
Dat is een heel ander topic. de mensen die ik ook tegenkom, merendeel de mensen met inderdaad vermogen, 50, 60 plus, hebben een bedrijf gehad, hebben een goede functie gehad en hebben vermogen. En die denken dan, ja goed, dan ga ik beleggen. Ga naar een private bank of naar een vermogensbeheerder, krijg je een mooie gespreide portefeuille. Ga naar de golfbaan zeilen, leuke dingen doen en zeggen, nou het zal allemaal wel goed komen. Dat vind ik bizar. Ik denk dan, maar wat weet je daar eigenlijk van? Je bent 50, 60 jaar bezig geweest om je vermogen op te bouwen. Plotseling heb je het. En dan wil je niet meer nadenken over wat er dan met dat vermogen gaat gebeuren. Eigenlijk heb je er gewoon een nieuw bedrijf bij gekregen, zou je dan kunnen zeggen. Als je dat niet doorziet, als je je dat niet realiseert, dan weet ik dat je vroeg of laat tegen een enorm probleem gaat aanlopen. Want let wel, als je met tonnen, miljoenen bezig bent, dan gaat het ook met tonnen en miljoenen van je af als het fout gaat. Want min 30, min 40, min 50, reken uit wat het voor jou als luisteraar persoonlijk betekent. Dat is één. Dus ik wil vol inzetten op de bewustwording. Dan is zo'n vraag, ja leuk, dan ben ik me daarvan bewust. Wat moet ik dan doen? Nou, mijn antwoord daarbij is keihard risicomanagement. Dus ik dek mijn risico's keihard af. En er zijn instrumenten die dat kunnen doen. Of dat nou termijncontracten zijn, zoals die je over een portefeuille heen kunt leggen. Of dat is met opties, waarbij je constructies kunt maken. En er zijn zoveel misvattingen over opties. Dat is echt bizar. Terwijl, ja, ik zeg wel eens, als je huis hebt, heb je ook een brandverzekering, toch? Niet omdat je denkt dat je huis morgen afbrandt, want dat verwacht je niet. Maar als het gebeurt, wil je wel verzekerd zijn. Nou, hoeveel brandjes, denk jij, zijn er op de beurs wel niet geweest de afgelopen decennia? Nou, heel veel. En ik zeg dan, oké, je kunt door middel van, in dit geval bijvoorbeeld putopties, je risico's afdekken. Moet je wel snappen, één, hoe die instrumenten werken. Twee, je moet snappen hoe je dat efficiënt en effectief doet. Want als je zomaar in de blind een of andere putoptie gaat kopen die onder je portefeuille plakt, dan gaat het ook niet werken, want dat is eigenlijk niet efficiënt en niet effectief. Maar het gaat er in eerste instantie om bewustwording, snappen dat je kwetsbaar bent en vervolgens een oplossing vinden. En ja, nogmaals, ik geef trainingen die soms 2 dagen duren om dat van A tot Z uit te leggen. Het is geen hogere wiskunde, maar je moet er wel even tijd en energie in stoppen. Maar de kern daarbij is dat je actief risicomanagement doet. Dus dat je niet alleen maar vertrouwt op een goede spreiding, wat natuurlijk uiteindelijk wel een soort van logisch is, maar het is uiteindelijk niet effectief gebleken. Als je naar al die crisissen kijkt, zie je dat spreiding uiteindelijk niet werkt als het dat doet. Ik maak daar wel eens een grapje over en dan zeg ik, joh, als je spreidt, ga je gespreid naar beneden toe. Dat is echt niet fijn, hoor. Dus je zult dat in dit geval, wat mij betreft, actief moeten doen.
Ja, maar dat betekent dat je een andere vorm van risicobeheersing, risicobeheersing, management bestaat voor jou, voor bepaalde categorieën beleggers, niet uit spreiding, maar uit risico's afdekken met instrumenten. Dan hou je eigenlijk nog over dat je moet selecteren in wat je gaat doen. Zeker. Dat is nog een ander verhaal.
Ja, absoluut, dat is een hele goede van je, absoluut. Het begint natuurlijk met, ja, je moet toch ergens een visie vandaan halen. Ik zeg alleen, ik ben wat sceptischer ten aanzien van mijn vermogen om een visie te hebben voor de komende 5 of 10 jaar. Nou ja, laat ik zo zeggen, ik heb gezien, er is eigenlijk niemand die visie structureel goed heeft. Dus ja, vandaar dat denken vanuit mijn ongelijk. Inderdaad, je moet dan nog een visie hebben, dan moet je een bepaalde selectie maken. Dat is allemaal prima, maar je moet je vervolgens realiseren dat hoe goed je ook denkt die visie te hebben, hoe goed je ook denkt gespreid te zijn, dat het uiteindelijk geen bescherming biedt aan je vermogen. En dat is uiteindelijk wat het om gaat. Dus die laatste laag, risicomanagement, is cruciaal wat mij betreft.
Dan kan ik me voorstellen dat de luisteraar denkt van, nou, dat is interessant, dat wil ik ook, maar dat is nogal ingewikkeld. Dan is het misschien raadzaam, en dan is de vervolgvraag, is dat ook mogelijk om, zeg maar, droog te beleggen, fictief te beleggen, om dat te testen?
Nou, het is sowieso, kijk, om gevoel te krijgen op wat je eigenlijk wilt, is droog beleggen, ja, van deel is dat waar. Maar we moeten nog steeds wel onderscheid maken tussen, kijk, droog beleggen in de vorm van, ik ben een belegger en ik ga voor de langere termijn een aandelenportefeuille selecteren. Ja, ga je 15 jaar droog beleggen, dan is de tijd weggelopen. Dus die tijd is kostbaar, dus die tijd heb je niet. Nee. Dus dan is droog beleggen, ja, schiet je eigenlijk niks meer op. Als je wilt leren handelen op de markt, denk ik, ja, dan is droog handelen wel heel erg relevant. Want als jij zegt, ja, ik wil eens een keer wat kopen en over 2 of 3 maanden weer eens wat verkopen, ga eerst maar eens kijken of je een methodiek hebt met een edge, zoals ik dat noem. En dan moet je eerst wel eens achter zien te komen, heb ik überhaupt een aanpak die hout snijdt? Ja. Even terug naar dat verhaal. En jij zegt, ja, het is nogal wat. Want als je dan dat risicomanagement moet doen, is misschien wel ingewikkeld. Nou, het is niet per se ingewikkeld. Je moet er alleen tijd en energie in stoppen. Maar kijk, als je nou, dat klinkt heel, heel bazaal, hè? Als je nou zegt, nou, ik moet daar misschien 2 dagen, of ik moet er boeken gaan lezen, of ik moet er energie in stoppen. Dan zeg ik, ja, maar hallo, je hebt met 30 jaar met je bedrijf bezig geweest. Je hebt 30 jaar lang energie gestopt in dat vermogen. En nou wil je niet eens 2 dagen extra investeren om te weten hoe je de rest van je leven met dat vermogen om moet gaan. Sorry. Ik bedoel, ja. Dus ik denk dat dat heel relevant is. Dus ik zou er eerst maar eens even goed over nadenken of je dat niet toch moet doen qua investering. Om daar serieus over na te denken. Want het is wel je vermogen. En als het goed is, heb je levenslang, zeg ik tegen mensen. Dus zorg ervoor dat je ook een structurele oplossing daarvoor krijgt. Voordat het te laat is.
Ja, want EasyBroker heeft geloof ik wel een tool waarmee je kunt oefenen.
Maar goed, oefenen is, nogmaals, hè, net als met alles in het leven kun je simuleren. En dat is heel belangrijk om daarmee een methodiek op te bouwen. En inderdaad, bij de tool van EasyBroker kun je een fictieve portefeuille samenstellen. En zie je de fluctuaties, zie je wat het met je emoties doet, zie je hoe je erop reageert. Dat is ook een heel belangrijk onderwerp. Voor de volgende keer wellicht een keer ook nadenken over, hey, wat zijn eigenlijk de emoties bij beleggen? Waar komen die vandaan? Hoe reageer ik op bepaalde dingen? Snap je? Dus ja, zo'n tool is zeker relevant. Maar ik vind het vooral relevant voor de mensen die wat actiever willen beleggen. Voor een langere termijn belegger vind ik zo'n tool leuk. Maar voordat ik er dan achter ben of ik goed bezig ben, is de tijd voorbij.
Voor we afsluiten, nog één vraagje. Als je nou kijkt naar de actualiteit. En je noemde al een paar dingen die zijn gebeurd de afgelopen jaren. Wat houdt je op dit moment het meest bezig als je kijkt naar de markt?
Wat mij met name bezighoudt is het feit dat er zoveel dreiging lijkt te zijn. Kijk, Wall Street climbs a wall of worries. Hè? Dat is eigenlijk een uitdrukking. Met andere woorden, er is altijd wel wat in de wereld. En dan hoeven we ook niet meteen van de leg af te raken en te zeggen, god, morgen gebeurt dit, morgen is dat. Er is altijd wat geweest en zal ook altijd wat komen. De vraag is alleen, hier zitten wel een aantal structurele dingen in. Zoals ik vind bijvoorbeeld nog steeds het opvallend dat de markt nog weinig onder de indruk is van nog steeds, vind ik het, in mijn beleving, ik wil niet zeggen het mislukte euro-experiment, maar toch het kwetsbare euro-experiment. Er zijn gewoon enorme verschillen tussen Zuid en Noord in verband met schulden. Dat is allemaal de afgelopen 4-5 jaar een beetje onder het tapijt geveegd door COVID, steunprogramma's, we trokken samen op, nu hebben we een oorlog, we hebben een gezamenlijke vijand, dat is allemaal hartstikke prachtig. Maar als je kijkt naar onderliggend zitten daar toch nog wel aardige weeffouten in. Ik denk dat dat vroeg of laat weer terug kan komen. Dus ik ben aan het nadenken, hey, is dat een thema voor de markt? Op dit moment niet. Maar dat vind ik wel een structureel groot thema. De verhoudingen US-China, dat is wel een structureel groot thema. Dat is niet morgen gebeurd. Dat zal een tendens zijn die we de komende jaren terug gaan zien. Soms met piekjes, soms met dalen. Dat zijn twee grote thema's. Dan het verhaal van de kosten als het gaat over klimaat en alles en hoe daarmee omgegaan gaat worden. Van de andere kant technologische ontwikkelingen. Dus je probeert een beetje dat krachtenspel te overzien. Maar hoezeer ik daar ook over nadenk, ik kijk altijd, is het een thema voor de markt? En als de markt, er is wel een probleem, maar als de markt er geen probleem van maakt, is het probleem er niet.
Nee.
Dus je kunt je daar heel druk over maken, dat heeft niet zoveel zin. Ik weet nogmaals, ik ben beschermd. Dus als ik het fout zie, dan weet ik, dan hang ik aan een parachute als ik dan toch neerstort. En dan weet ik dat ik uiteindelijk toch wel veilig land. Oké, prima. Dat is misschien niet wat je wil. Maar het gaat mij er vooral om dat als je het fout hebt, dat je dan in ieder geval weet dat je het zult overleven. Dus dat zijn wat dingen. Daarnaast zijn er ook gigantische kansen volgens mij. Ik probeer daar ook het nodige in te doen. En soms zijn er kansen omhoog gericht. Ik heb recent eens een keer een positie in Meta gehad. Nu zit ik bijvoorbeeld een positie in Tesla, wat meer gericht op zijwaarts de komende weken. Dat is dan niet voor jaren of zo. Dus ik handel wat meer daaromheen dan dat het per se structurele langere termijn posities zijn. Dat is wat iets minder aan mij besteed.
André, dankjewel.
Graag gedaan.
Let op, beleggen in financiële producten bevat risico's. Je beleggingen kunnen in waarde stijgen of dalen en verliezen kunnen groter zijn dan de waarde van je oorspronkelijke belegging.